Goedemorgen, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst waarin dominee Van der Zwaag voor ons zal voorgaan. Namens de kerkenraad wil ik u Gods zegen voor dit nieuwe jaar toewensen. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar Gods zegen toe te wensen. De schriftlezing is uit Psalm 55 en het thema van de verkondiging is onbezorgd het nieuwe jaar in. Er zijn twee collectes voor de slotzang, allebei voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen Psalm 93, vers 1 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen en voor het hele nieuwe jaar is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zijn we in vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 99 is een psalm die, net als de 93e psalm, spreekt over de regering van de Heere over alles in de hemel en op de aarde. En juist dat is zo troostvol aan het begin van een nieuw jaar. De Heere blijft de koning die alles in zijn handen heeft en alles ook leidt naar het doel dat hij voor ogen heeft. De Heere regeert. Het eerste vers en ook het 8e vers geeft dan eeuwig eer aan onze God en Heer. Gods beloften veranderen niet, ook niet in 2017. Maar Gods eisen veranderen ook niet. En hij stelt ons zijn wet voor ogen, de 10 geboden, richtsnoer voor ons leven, waarna we ook in het nieuwe jaar onze schreden hebben te richten. We luisteren naar de 10 geboden en daarna zingen we uit Psalm 119, vers 45. En vers 49. En vers 45, dat vers dat luidt als volgt: O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. En het 49ste vers dat is: hoe lief heb ik uw wetten, het is mijn doel de hele dag, de ganse dag, maar ijverig te betrachten. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten, heel de schriften. Vanmorgen lezen we Psalm 55. En de opschrift dat luidt: gebed om hulp. Een onderwijzing van David voor de koorleider bij snarenspel. O God, neem mijn gebed ter oren. Verberg u niet voor mijn smeken. Sla acht op me en verhoor me. Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun vanwege het schreeuwen van de vijand. Vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. Want ze storten onrecht over me uit. In toorn haten ze me. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over me. Huiver bedekt me. Daarom zeg ik, och, gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Zie, ik zou ver weg zwerven. Ik zou overnachten in de woestijn. Ik zou mij haasten, zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm. Verslind hen, heren, verwar hun taal, want ik zie geweld en oneenigheid in de stad. Die omringen haar op haar muren, dag en nacht. Onrecht en onheil zijn binnenin haar. Enkel verderf is binnenin haar. List en bedrog wijken niet van haar plein. Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen me verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Wij, die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. Wij, we wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen. Laat hen levend in het graf neerdalen. Want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste. Ik echter, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. 'S avonds en 's morgens en 's middags zal ik klagen en kermen en hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen me, want met velen waren ze tegen me. God zal horen en hen vernederen, hij die van oudsher troont, omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had. Hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. Werp uw zorg op de Heere. Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Maar u, o God, u zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in de put van het verderf. Ze zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. Ik echter vertrouw op u. Tot zover. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen voor deze dienst, voor het nieuwe jaar. Danken willen we de Heere voor het feit dat broeder en zuster Richard en Laura van Engelenhoven van de Stationstraat 64 vandaag erbij stil mogen staan dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. Dat willen ze in dankbaarheid jegens de Heere herdenken, vieren, samen met hun kinderen. We zoeken het aangezicht van de Heere in ons gebed. Vandaag is het de eerste dag van een nieuwe maand. De 1 januari. Maar vandaag is het ook de eerste dag van een nieuw begonnen jaar. Het jaar 2017. En heren, dan blijken heel wat dingen precies hetzelfde te zijn. Moeite, zorgen, verdriet. Precies hetzelfde als in het afgelopen jaar 2016. En ook als we om ons heen kijken in deze wereld. Vannacht, toen de jaarcijfers versprongen, is niet alles ineens nieuw geworden. Integendeel. Wat David zegt in Psalm 55, dat worden we ook nu alweer gewaar. Onrecht en onheil zijn binnen de stad en worden op de pleinen gevonden. Maar heren, we mogen ook weten, en daar hebben we samen ook van mogen zingen, met de dichter van Psalm 93 en de dichter van Psalm 99 mee: u regeert. U bent koning. U bent het die alles in uw handen hebt, in de hemel, maar ook op deze aarde. En u bent het die alles leidt naar dat grote doel dat u voor ogen hebt. En wij mogen weten wat dat doel is, want dat hebt u ons bekendgemaakt. U werkt heen naar de komst van uw koninkrijk, naar de nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid zal wonen. Waar niemand meer onrecht zal plegen. Waar niemand meer zal zondigen. Maar waar ook niemand meer tranen zal huilen van verdriet. Waar niemand meer met ziekte zal worden geconfronteerd. Heere, wat is dat een troost dat we dat zo mogen weten. U regeert en niets kan uit uw handen vallen. En niemand kan uw regering onttronen. En zo mogen wij ons ook aan het begin van dit nieuwe jaar toevertrouwen aan u, aan uw zorg, aan uw trouw en ook aan uw genade. Want daar zijn wij van afhankelijk, heren. En dat zal ook in 2017 toch niet anders zijn. We zijn afhankelijk van uw genade, van uw ontferming. Waarvan we toch mogen weten dat die genade er is. Zo heerlijk en zo rijk geschonken. In hem die kind is geworden in de kribbe. Maar die ook aan het kruis heeft gehangen als borg en zaligmaker. Onze Heere Jezus Christus. Wij bidden van u, Heere, of wij vandaag ook die rust en die vrede mogen ervaren in u. Het zal vanmorgen gaan over zorgen die er bij ons kunnen zijn. Maar ook over onbezorgd toch dat nieuwe jaar in te kunnen. En dat kan alleen als we ons toevertrouwen aan u. Als we zien op u. En als we alles in uw handen overlaten. Heer in de hemel, wilt u geven dat als we vanmorgen dat woord zullen overdenken. Dat wij dan ook de leiding van uw geest mogen ervaren. Heere, wilt u ons zegenen in deze dienst? Wilt u ons zegenen in het komende nieuwe jaar in ons persoonlijk leven? Wilt u ons zegenen ook als gemeente? Heere, dat ook in het komende jaar iedere zondag opnieuw de deuren open mogen gaan van uw huis. En dat uw woord verkondigd mag worden. En Heere, wilt u geven door de werking van uw Heilige Geest dat we toegewijd u mogen dienen. Dat we meer en meer ons afhankelijk mogen weten van u. En dat meer en meer voor ons vast komt te staan. Dat u alleen onze zaligmaker en onze koning bent. Heere, wilt u ook werken in het midden van ons. In die zin dat wanneer er in ons leven nog geen betrekking is op u. Als het allemaal misschien nog maar zo uiterlijk is. Heere, wilt u ons dan hartveranderende genade geven. Dat we tot stilstand mogen komen. En dat we aan de voeten mogen terechtkomen van u. Om van uw genade in de Heere Jezus te leren leven. U weet wat wij nodig hebben als gemeente, Heere. Schenk het ons in ruime mate. We hebben het nodig en we belijden onze afhankelijkheid. Wij mogen vanmorgen samen ook uw grote naam dankzeggen, heren. Heel in het bijzonder dat u aan Richard en Laura van Engelenhoven het voorrecht hebt gegeven dat ze vandaag erbij stil mogen staan dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. Het eerste huwelijksjubileum. Ze mogen het herdenken en ze doen het met dankzegging. Want ze hebben al ervaren dat alles van u komt. En u heeft hen door deze 12,5 jaar willen leiden. Ook in tijden die misschien wat minder gemakkelijk waren. En u heeft hen kinderen geschonken waar ze zo hartelijk mee verbonden zijn, die ze zo lief hebben. Heren, wilt u ook Richard en Laura nog veel genade en veel van uw liefde doen ervaren, ook in de komende tijd. We dragen ze van harte aan u op met hun kinderen, met hun gezin. Wees hen ook in de komende tijd in alles nabij en goed. En zo komen we samen tot u, Heren. Wij verheffen onze harten tot u die in de hemel zit. We weten ons afhankelijk van uw zorg en van uw zegen. En zie ons aan niet in onszelf, maar zie ons aan in hem, in wie alle leven ligt, de Heere Jezus Christus, uit genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 37, het tweede en ook het derde vers willen we met elkaar zingen. En daarin ligt eigenlijk al een boodschap opgesloten voor 2017. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Niet in sommige dingen, maar in alles. En geen ijle zorg doe u van het heilspoor dwalen, maar houd in uw weg het oog op God gericht. Dat is de boodschap voor 2017. Dat is het meest belangrijke. Houd in uw weg het oog op God gericht. 37, 2 en 3. Uitgangspunt is het 23e vers, het eerste gedeelte van Psalm 55. Werp uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. En als we geluisterd hebben naar de boodschap van deze woorden, dan zingen we met elkaar op Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Dat is het eerste vers. En het vierde vers, de Heer zal u steeds gadeslaan. We staan weer aan het begin van een nieuw jaar, gemeente. 2017. En dat betekent dat het oude jaar 2016 achter ons ligt. En wat dat oude jaar ons gebracht heeft, dat weten we allemaal. We hebben gisteravond de balans toch wel voor onszelf opgemaakt, neem ik aan. Nu staan we voor een nieuw begonnen jaar, 2017. Hoe zal dat jaar eruit zien? Hoe zal het gaan in de wereld om ons heen? Er zijn best een hoop zorgen daaromtrent. Maar hoe zal het nou gaan in ons eigen leven? Ons leven is met zoveel onzekerheden omgeven. Dan mogen we gelukkig weten dat één ding blijvend onveranderlijk is. En dat is dat de Heere dezelfde is. De Heere is dezelfde. Als in 2016, zo zal dat ook in 2017 zijn. De Heere is de eeuwige God, de Almachtige, de Heilige, maar ook de Barmhartige. En de genadige God in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die zich over ons zondaren ontfermen wil. En bij wie wij ook al onze zorgen en onze moeite kwijt kunnen. En weet u gemeente, als je dat mag doen, hè, als je nou al je zorgen en al je onzekerheden van bijvoorbeeld zo deze dag, deze nieuwjaarsdag, aan zijn voeten mag leggen. Dan komt er iets van rust. Dan komt er iets van troost en hou vast in je hart. Dan weet je hoe of de weg ook zal zijn. Ben toch veilig. Ben behouden en bewaard. De Heere zorgt voor me. En als Hij voor me zorgt, zal Hij tot in eeuwigheid voor mij zorgen. Tot in eeuwigheid. Als je vanmorgen jezelf helemaal kwijt kan aan de Heere gemeente, dan kun je onbezorgd het nieuwe jaar in. En dat is nou precies ook het thema van deze dienst. Onbezorgd het nieuwe jaar in. En we gaan het er met elkaar over hebben hoe we dat kunnen doen. Onbezorgd het nieuwe jaar in. Ja, zorgen. Laat maar heel eerlijk zijn, die kennen we in ons leven. Ik weet zeker dat als we één op één met elkaar zouden praten vanmorgen, dat we allemaal onze zorgen wel met elkaar kunnen delen. De een heeft zorgen op dit terrein en de ander op dat terrein. Maar vandaag is het nieuwjaarsdag. En dan heb je eigenlijk gemeenschappelijke zorgen. Dan denk je, het jaar ligt weer voor ons. We zijn de grens overgegaan. Het nieuwe jaar is begonnen. Hoe gaat dat nou in 2017? Hoe gaat dat nou in deze wereld? Waar zoveel aan de hand is. Wanneer je denkt aan de ontwikkeling in het Midden-Oosten, in Syrië. Als je denkt aan hoe de IS ook probeert om zijn gebied uit te breiden. Het gaat nu gelukkig iets beter, dat hun gebied wat teruggedrongen wordt. Maar hoe gaat het in 2017? Zullen ze opnieuw met hevige aanslagen hun gebied vergroten? Hoe gaat dat nou in 2017? Hoe zal het gaan, ook wereldwijd? De spanningen lopen weer op. Rusland is weer bezig om allerlei zaken ook naar zijn hand te zetten, zijn gebied weer uit te breiden, zijn invloedssferen uit te breiden. En hoe zal het gaan als je kijkt ook naar de nieuwe president van Amerika, waarvan we allemaal zoiets hebben, we moeten nog zien hoe dat allemaal zal gaan. De man wekt niet een verstandige indruk, laat ik het daar maar bij houden. Maar goed, zorgen, we kunnen ze hebben ook vandaag over ons eigen leven, over hoe zal het nou gaan, 2017. Zal ik gezond blijven? Of zal ernstige ziekte zich in mijn leven gaan openbaren? Zullen we gespaard blijven voor ongelukken? Of niet? En je kunt je als ouders heel vaak ook afvragen, hoe zal het nou met mijn kinderen gaan? Je houdt van je kinderen. Grootouders, je houdt van je kleinkinderen. Je bent daarmee bezig, met je kinderen, met je kleinkinderen. Hoe zal het ermee gaan in 2017? De ontwikkelingen zijn misschien zorgelijk. En je denkt, hoe zal dat nou verder zich gaan openbaren? En zeker ook in geestelijk opzicht. Misschien dat je zegt, mijn kinderen gaan niet het spoor van de Heer. Dat is een doodspoor. Maar hoe krijg ik ze op dat levende spoor? Dat kan ik niet. Zorg. Je kan je op de nieuwjaarsmorgen soms ook het hoofd breken over hoe het nou moet met je werk. Want in het afgelopen jaar is het allemaal maar net gegaan. Er waren spanningen. Je kon het amper allemaal het hoofd bieden. Je was blij dat je alles toch nog met een positief resultaat hebt kunnen afsluiten. Maar je denkt, hoe zal dat nou gaan in 2017? He, en ik denk aan onze jonge mensen. Onze jonge mensen die kunnen ook zorgen hebben. Kijk, onze jonge mensen laten dat meestal wat minder blijken. Onze jonge mensen zijn vrolijk en die zijn vol energie. En als je zo naar onze jonge mensen kijkt, dan denk je bij jezelf, oh, die hebben helemaal geen zorgen. Maar dat is niet waar. Als je heel eerlijk met onze jonge mensen praat en zegt van, maak jij je zorgen, joh? Dan kijken ze eerst eens om zich heen. Hoort niemand het? En als niemand het hoort, dan zullen ze het wel bij je neer willen leggen. Ja, ik maak me zorgen. Ik ben met een studie bezig. Maar als die studie afgerond is, zal ik werk vinden? Of ben ik gewoon bezig om mijzelf op te leiden tot langdurig werkloze? Wat zijn dan mijn perspectieven? Hoe zal het gaan met mijn leven? Hoe zal het gaan ook Het leven, met het oog op mijn relaties ook. Hè. Kunnen jongeren heel erg in de knoop zitten met verkering, gezin opbouwen. Al die dingen. Weet je, zo zijn er heel veel zorgen. En ik denk juist op de 1 januari, dan lijkt het wel of het zich allemaal uitvergroot. Hè? Dat is ook psychologisch, denk ik. Hè? We zijn de drempel overgegaan. We hebben dit gevoel, we staan weer voor een nieuwe tijd, een nieuw jaar. Dan kun je natuurlijk dat wegwuiven en zeggen, ach, je moet niet zo sentimenteel doen. Het is maar een gewone overgang. Het is gewoon zondag. Het is de eerste dag van een nieuwe week, et cetera, et cetera. Maar dat is niet waar. Voor je gevoel sta je voor een nieuwe tijd. Hoe zal het gaan? En weet je wat David nou vanmorgen tegen ons zegt? In Psalm 55. Werp uw zorg op de Heer. En dan zou je zeggen, ja, dat is een goed advies. Dat is een heel goed advies. Maar dan mag hij er ook nog iets achterna zeggen. En persoonlijk ben ik daar nog het meest blij om. En als we dan ons realiseren, het is natuurlijk David die het allemaal zegt, maar ten diepste is het de Heilige Geest, hè, die ons dit door middel van David zegt, dan word je echt heel blij. Werp uw zorg op de Heer. En Hij zal u onderhouden. Daar ligt de bemoediging. Daar ligt onze troost. Hij zal u onderhouden. Dus als we onze zorgen op de Heere werpen, dan is dat er niet zoiets van dat we zeggen, nou ja, dat hebben we dan gedaan, we zijn die zorgen kwijt en dan moet verder maar afwachten. Nee, dan mag daar ook die troost en die bemoediging zijn. Hij zal u onderhouden. De Heere zal mij onderhouden, de Heer. Die alles in zijn handen heeft. Die koning is, die regeert. We hebben het samen gezongen, Psalm 93, Psalm 99. Hij regeert. Ja, en toch, misschien dat we vanmorgen zeggen, ik vind dat best moeilijk. Mijn zorgen op de Heere werpen en geloven dat Hij mij zal onderhouden. En misschien dat er iemand onder ons is, en misschien ben jij dat nou wel vanmorgen, jongeren, die zegt van, ja, David, die heeft natuurlijk dat eigenlijk makkelijk kunnen zeggen. En David, die zit daar in een paleis. David heeft heel wat mensen die voor hem lopen. Die heeft maar te knippen met zijn vingers en ze doen wat hij wil. Dan is het makkelijk, hè, om te zeggen, de Heere zal je wel onderhouden en werp je zorg maar op hem. Misschien dat het dan goed is om vanmorgen even naar het verband te kijken van deze tekst. Om deze psalm eens even helemaal, om zo te zeggen, kort door te nemen. Want dan zullen wij op het spoor komen dat David hier geen gemakkelijk praten heeft. Dan zullen we op het spoor komen dat David hier dingen zegt waarvan je zegt, dat zou je eigenlijk niet verwacht hebben op dat moment. Wat is de situatie van psalm 55? Wat zijn de omstandigheden waarin David zegt, werp je zorg nou maar op de Heere en Hij zal je onderhouden. Er is heel wat op dat moment aan de hand. Verschrikkelijk moeilijke dingen zelfs. Lees maar mee in vers 3. Hij zegt, Heere, sla acht op me, verhoor me, want ik zwerf rond in mijn klagen en ik kreun. Nou, dan zou je zeggen, dat is toch al duidelijk. Hè, maar hij gaat nog even door. Hij zegt even verder op. Ik moet het zelf zeggen. Mijn hart, vers 5. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Het trilt van angst in mijn binnenste. Zo bang is hij. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Nou, dat is geen kleinigheid, hè. Dan zeg je, dat kan toch eigenlijk niet erg. Vrees en beven komen over me. Huiver bedekt me. En dan zeg je op een gegeven moment, hè, lees maar in vers 7. Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif. Dan zou ik wegvliegen naar waar ik kon blijven. Ik zou ver weg zwerven. Ja, ik zou zelfs overnachten in de woestijn. Hij wil graag weg van zijn situatie. Hij wil wegvliegen, als het maar even zo mogelijk zou zijn. Misschien dat je zegt, dat herken ik ook wel. Dat heb ik soms ook wel in mijn leven. Dat ik soms ook wel zoiets heb. Oh, had ik nou maar vleugels, dat ik weg kon vliegen van al die zorgen en al die moeite die er op dit moment zijn. Ik zou wel in de woestijn willen overnachten. Alles zou op dit moment mij beter zijn dan de situatie waarin ik mij nu bevind. Zo diep gaat het hier ook bij David op dat moment. Ja, wat is er precies aan de hand? Nou, daar kom je een klein beetje van op het spoor als je twee dingen in deze psalm leest. In vers 4 zegt hij, ik ben aan het rondzwerven in mijn klagen vanwege het schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die mij angst aanjaagt. Nou, dat betekent dat er vijanden zijn. Er zijn vijanden die het op hem en op zijn rijk hebben voorzien. Er zijn legers gekomen misschien. Wie zal het zeggen? Maar als je dat je realiseert, dan zeg je bij jezelf, ja, maar hoor eens even, David, moet je daar nou zo ondersteboven van zijn? Je bent toch koning? En je weet toch dat je als koning toch altijd te maken hebt met vijanden. En je hebt toch al zoveel aan strijd in je leven moeten leveren. We kennen de geschiedenissen van David. Hoe vaak lees je dat niet? Er kwam weer dit en er kwam weer dat op hem af. En hij moest weer strijden. En hij moest weer de wapens ter hand nemen. Het was niet altijd even makkelijk. Maar waarom is hij dan zo ondersteboven? Waarom zegt hij dat nou? Ik weet eigenlijk niet waar ik het zoeken moet als ik het met eigen woorden zo mag formuleren vanmorgen. Dat is zijn diepste uiting. Ik weet niet waar ik het zoeken zal, waar ik het zou moeten zoeken. Zo moeilijk is het op dit moment in mijn leven. De vijand waar hij mee te strijden heeft, waar hij mee te maken heeft. En dat is het grootste probleem op dat moment. De vijand waar hij mee te maken heeft, dat is zijn vroegere vriend. En in vers 13, moet je maar lezen, daar heeft hij het erover. Het is geen vijand die mij hoont, dan zou ik het wel verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik me wel voor hem verborgen hebben. Maar hij zegt in vers 14, en dat is belangrijk voor het verstaan van deze hele psalm: u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman, mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. Wij die wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. De vijand is een vroegere vriend. De vijand is iemand met wie hij alles gedeeld heeft. Hij heeft het over aangename omgang. Hij heeft het erover dat ze dus geweldig mooie tijden met elkaar beleefd hebben. Tijden waarin ze vrienden waren. Waarin ze hun hartsgeheim met elkaar konden delen. Waarin ze zoveel genoegen beleefden aan het gezelschap van elkaar. Vertrouwelijk, zegt hij, zijn we met elkaar omgegaan. We hebben dingen met elkaar gedeeld die je met niemand anders deelt. Vertrouwelijk. Is dat ook niet het voorrecht van echte vriendschap? Dat je vertrouwelijke dingen met elkaar deelt. En dat je ook het gezelschap van elkaar als bijzonder aangenaam ervaart. Is daarom vriendschap ook niet zo kostbaar? En is vriendschap daarom misschien ook zo weinig te ervaren, omdat het om zo'n diepgang gaat? Er zijn niet zoveel mensen die echte vrienden of echte vriendinnen zijn, waar je dan echt jezelf kan zijn, waar je echte dingen mee kunt delen die er in je hart omgaan en waarvan je ook weet dat hij of zij die dingen serieus neemt. Nou, zo heeft hij het mogen ervaren. Er is iemand met wie ik vertrouwelijk en ook vriendschappelijk om ben gegaan. En zegt hij, we wandelden ook in gezelschap van velen naar Gods huis. Dus het is ook nog iemand, om zo te zeggen, met wie hij het geestelijke aspect heeft kunnen delen. Ze konden samen over de Heere spreken. Ze konden samen de dingen delen die met het geestelijke leven samenhangen. Als er vreugden daarin waren, dan konden ze samen de Heere voor danken en voor loven en voor prijzen. Maar ook als er moeite waren, ook als er strijd was, ook als een van beiden op dat moment het zo donker in zijn hart ervoer, dan konden ze dat samen delen. Wat is dat waardevol als je vrienden hebt waarmee je ook het geestelijke leven deelt. Maar wat is er gebeurd? Die vriend over wie hij het hier heeft, is een vijand geworden. En dat is verschrikkelijk. Moet je eens indenken. Iemand met wie je zo vertrouwelijk omgegaan bent en dit allemaal gedeeld hebt, misschien al jarenlang, en dat hij nou zich tegen je keert. Dat hij nou dingen gaat zeggen uit die vertrouwelijke omgang die nu tegen jou gebruikt worden. Dat je je beschaamd weet. Dat je zegt, ja, maar hoe kan dit nou? Nou, het is... We zeggen wel eens tegen elkaar, het bederf van het beste is het slechtste. En laat een vriendschap, een echte vriendschap, nou echt iets zijn van... Nou, wat een zegen. En wat een geweldig iets dat dat bestaat. Dan moet je vanmorgen ook zeggen, als vertrouwelijke vriendschap wordt geschonden, is dat een van de meest aangrijpende dingen in ons leven. Niet de meest aangrijpende. Het meest aangrijpende in ons leven is het verlies van dierbaren. Maar dit komt heel dichtbij. Want ook vrienden zijn je dierbaar. En als ze vijanden worden, als ze tegenover je komen te staan, dan is dat een geweldig verlies. Dan brengt dat rouw op gang. Wie is die vriend die vijand is geworden? Nou, gemeente, dat weten wij uit de Bijbel. Daar hoeven we ook niet naar te gissen. We kunnen een naam noemen vanmorgen. En de naam die hier bij Psalm 55 past, is de naam Achitofel. Ah, zegt er iemand, daar heb ik nog wel eens wat van gehoord. Ja, Achitofel, maar zeg me eens even, wie was die ook alweer? Nou, hij was de raadsman van David. Hè, en in het oosten was het zo dat een raadsman echt een raadsman was. Hè, die echt, om zo te zeggen, in alles betrokken werd. Hè, Davids raadsman. Achitofel. En Achitofel had in die dagen ook geweldig veel invloed. Er staat in de Bijbel dat de woorden van Achitofel, dat die de kracht hadden als de woorden van God. Nou, dan moet je wel heel veel invloed hebben, niet? Dan, nou ja, laat maar zeggen, dan ben je iemand als je zoveel invloed hebt, dat je woorden als woorden van God worden aangemerkt, hè? Maar Achitofel, de raadsman van David, heeft zich tegen David gekeerd. Dat is in die hele kwestie rondom Absalom gebeurd. Absalom die koning wilde worden. En Achitofel heeft de kant van Absalom gekozen. En heeft zo zich tegen David gekeerd. Uiteindelijk is Achitofel ook op een hele verschrikkelijke manier aan zijn einde gekomen. En de Bijbel zegt, dat komt omdat hij zich tegen de gezalfde van God heeft gezet, verzet. En in de kerkgeschiedenis wordt Achitofel daarom ook heel vaak als beeld, oudtestamentisch beeld, van Judas gezien. Judas die zich ook tegen Gods gezalfde verzet heeft, ondanks dat hij eerst een hele vertrouwelijke omgang met Jezus had. En die daarom ook op een hele trieste manier geëindigd is. En inderdaad, als je het zo naast elkaar zet, Achitofel en Judas, grote overeenkomsten. Maar goed, gemeente, dit mogen allemaal een klein beetje terzijde zijn. Dit is eigenlijk alleen maar wat ik nu zeg om vanmorgen ons duidelijk te maken dat David, als hij zegt, werp je zorg nou maar op de Heere, en dan zal hij je onderhouden, dat geen goedkope woorden zijn. Want die indruk zouden wij kunnen krijgen, niet waar? Makkelijk praten jij daar in dat paleis. Nee, nu begrijpen we iets van de enorme zorg en de enorme moeite die hij op dat moment ervaart. En dan zegt hij toch tegen zichzelf. En dan zegt hij toch tegen ieder die op wat voor manier dan ook met zorgen te maken heeft in zijn of in haar leven. Werp uw zorg op de Heer. En dan zal Hij u onderhouden. Hoe groot die zorgen ook zijn. David laat zich er niet helemaal door ten neerdrukken. Hij werpt ze op de Heer. Wat is dat eigenlijk? Op de Heer werpen. Dat is eigenlijk de zorgen vastpakken. En ze bij de Heer neergooien. Dat woord staat er eigenlijk. Neergooien bij de Heer. Werp uw zorg op de Heer. Als David dat hier zegt, dan is dat iets, gemeente, wat niet alleen maar David zegt. Want ik heb eens eventjes gekeken hoe of dat verder in de Bijbel ook aan de orde komt. En dan valt op dat ook in het Nieuwe Testament er meer dan eens dezezelfde boodschap klinkt. Ik denk aan de apostel Petrus. De apostel Petrus die in het 5e hoofdstuk van zijn eerste brief bijna dezelfde woorden laat horen. Werp al uw bekommernis, werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. En Paulus die zegt het aan de Filippenzen met een beetje andere formulering, maar het komt op hetzelfde neer. Paulus zegt op een gegeven moment, wees nou in geen ding bezorgd, maar laat u uw begeerten met dankzegging bekend worden bij God. En wat nog het mooiste is, vind ik zelf, dat is dat je de Heer Jezus ook dezelfde dingen hoort zeggen. Wees niet bezorgd. En wie van jullie kan, door bezorgd te zijn, een el aan zijn lengte toevoegen? Dus, en dat is dus heel opmerkelijk, gemeente, dat je in de Bijbel deze oproep meer dan eens tegenkomt. Hè? En dus het is maar niet een zwerfkei in het hele in de hele Openbaring, maar het is een steeds weer terugkerende oproep. Wees in geen ding bezorgd. Werp uw zorg op de Heere. En wat is dat nou precies? Moet je dan maar zorgeloos zijn? Moet je dan, om zo te zeggen, de dingen maar laten gebeuren? Hè? We zien het wel, armen over elkaar en nou ja. Weet je wat dat nou eigenlijk inhoudt? Hè? Je zorg op de Heere werpen. Onbezorgd zijn in de zin zoals de Heer Jezus daarover spreekt. Dat is alles wat onze macht en ons vermogen te boven gaat, ook werkelijk aan de Heere overlaten. Dus je zorgen op hen werpen, dat wil zeggen de zorgen waar je geen grip op hebt, bij hem neerleggen en ook bij hem laten blijven. En misschien is dat nou wel het allermoeilijkste voor ons. De zorgen ook bij de Heere laten blijven. Het valt niet mee om de onzekerheden los te laten. Het is voor de een wat meer en voor de ander wat minder het geval, maar we kennen allemaal wel zoiets van, we willen graag grip blijven houden op de situatie van ons leven. En als je het uit handen geeft, dan denk je, hoe moet dat nou? En komt dat nou wel goed? Maar dan mag je het uit handen geven in handen van de Heere zelf. Dan mag je het in handen geven van de Heere zelf, die alles in zijn handen heeft. Of is dat niet zo? Ja, dat is zo. Wie van jullie kan door bezorgd te wezen een el aan zijn lengte toevoegen? Wie kan door bezorgd te zijn de omstandigheden van zijn leven veranderen? Wie kan door bezorgd te zijn in de noden van zijn of haar leven voorzien? Wie kan uit zijn bezorgdheid troost en sterkte putten? Onmogelijk. En daarom is het ook veel beter om gehoor te geven aan de oproep van David. Werp jouw zorg op de Heere. Alles wat je beangst, leg het in zijn handen. De allerbeste handen. De handen die hemel en aarde hebben geschapen. Handen die liefdevolle handen zijn. Omdat de Heere Jezus Christus degene is die gekomen is om genade en ontferming voor ons te verwerven. En daarom, als David zegt, werp je zorg op hem, dan moeten we vanmorgen ons realiseren, er is niets wat we beter kunnen doen dan dat. En ik heb al gewezen op die heerlijke belofte, hè, waar je ook zoveel houvast aan mag ontlenen. Hij zal je onderhouden. Jammer. Nee, niet jammer. Hij zal u onderhouden. Hij zal voor je zorgen. Is dat niet genoeg dan? Wat moet er nou nog bij dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dit is genoeg. Hij zal u onderhouden. Gods zorg is 24 uur zorg. En als Hij voor je zorgt, wat moet je dan verder nog? Dan is het goed. Dan zul je troost en vrede in je hart ervaren. Ik kijk naar Jacob, die dat zo ervoer toen hij zichzelf uit handen gaf. Ik kijk naar Mozes, ik kijk naar Abraham. Ze mochten hun leven uit handen geven. God zal erin voorzien, zei Abraham, toch? Nou, het kwam goed hoor, dwars door alles heen. En zo mogen we ook ons toevertrouwen aan de zorg van de Heere. Hij zal u onderhouden. Ja, Heere, ja. En dat is niet op grond van onze verdiensten, of dat wij ons nou zo goed afhankelijk weten, maar de zorg van de Heere is gegrond in het werk van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Mag ik het vanmorgen nou eens zo onder woorden brengen? God heeft zijn handen, zijn zorgende handen, van zijn eigen lieve Zoon afgehaald, afgetrokken. En daarom kan Hij nou zijn zorgende handen naar ons leven uitstrekken. En Hij wil dat. En dan besef je meteen ook weer dat Gods zorg geen goedkope zorg is. Nee, niet goedkoop. Hij zal u onderhouden, daar is heel wat voor betaald. Daar is het bloed van Christus voor betaald. Maar omdat het betaald is, wordt het gegeven, gratis en voor niets. Aan ieder die zorg nodig heeft en ieder die zich van die zorg afhankelijk weet. Werp uw zorg op de Heer en Hij zal je onderhouden. Wat een troost, wat een bemoediging. Ouderen en jongeren, ouders, kinderen. Wat een troost en wat een bemoediging. En laten we er gehoor aan mogen geven. Dan kunnen we onbezorgd het nieuwe jaar in. Amen. Dat wij samen danken en bidden. Wij mogen onze zorgen op u werpen, Heer. Alles waar wij niet bij kunnen, en dat is zoveel, mogen het bij u neerleggen. En we mogen weten dat u dan voor ons zorgt. Zo hebben we dat vanmorgen ook gehoord. Werp uw zorg op hem, want hij zal u onderhouden. Heere, wilt u geven dat wij onze jamaars zullen intrekken? En dat we dit zo ook mogen geloven. En dat we dit zo ook in het nieuwe jaar zullen mogen in praktijk brengen. Onze zorg op u werpen. Dan zal het ons rust en vrede geven. Dan zullen we toch heilig onbezorgd het nieuwe jaar in en doorgaan. En dan betekent dat niet dat we geen moeite en zorgen zullen ondervinden. Maar wel dat u er bent. En dat u voor ons zult zorgen. Ook als het misschien moeilijk wordt of blijft. Heer in de hemel, we mogen weten dat u voor ons zorgt. Dat het een eeuwige zorg zelfs is. Een zorg waar geen einde aan komt. Waar geen grens aan is. Menselijke zorg heeft een grens, meerdere grenzen. Uw zorg, onbegrensd, tot in eeuwigheid. En daarom, heren, wanneer we dit zo vanmorgen met elkaar horen, geef dat dat ons er ook mag brengen om, ertoe mag brengen om alles van ons hart en van ons leven aan u over te laten, in uw handen te geven. Dan geeft dat rust en vrede. En het is uiteindelijk toch ook tot verheerlijking van u. Want elke keer als wij toch weer onze zorgen zelf op onze schouders nemen. Of als wij toch weer van onszelf of van wie dan ook of wat dan ook hier op aarde verwachten. Dan is het toch eigenlijk ook dat we u onteren. Heren, wilt u het ons geven dat we vandaag en ook iedere dag van het nieuw begonnen jaar weer opnieuw. Dat we het zo mogen ervaren. Ik leg mijn zorg bij u. In het besef dat u mij zult onderhouden. Heer in de hemel, wij danken u dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. We realiseren ons dat dat niet vanzelfsprekend is. Er zijn zoveel gemeentes en zoveel christenen die nog steeds de druk van de vervolging en de verdrukking ervaren. Heere, wilt u ons, wilt u hen nabij zijn ook. Maar wilt u ons ook verder gedenken. Ook als we vanmiddag opnieuw hopen samen te zijn. En laat dan ook uw woord weer in ons midden mogen klinken. Tot opbouw, tot vertroosting, tot bemoediging, tot vernieuwing. Vergeef wat ook vanmorgen niet was naar uw wil. En zie ons aan in hem. In wie alle zaligheid is geopenbaard. Onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Psalm 84. Zesde vers. Slotzang van deze morgendienst. Want God de Heere zo goed, zo mild. Is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood en zelfs niet in de dood onthouden, in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt, zich geheel aan u vertrouwt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie. Amen.